Kijk, ja, ik heb eerder al wel uitgelegd. Het is de brief aan de Galaten. Galaten was een provincie in het gebied Turkije, zeg maar. Wat we nu Turkije noemen, bedoel ik. Dan heb je hier die groene stroken, dat is Galatië. Dus Paulus was op een gegeven moment allemaal reizen gaan maken door wat we nu Europa noemen. En daar is hij al vrij snel, heeft hij daar het evangelie gedeeld, zijn daar kerken gestart. En, maar goed, dat weet Satan ook, dus die kwam meteen met zijn handlangers om een ander evangelie te brengen. Hij was al heel duidelijk geweest, als iemand een ander evangelie brengt, die is vervloekt. Nou, eerder hebben we ook al stilgestaan bij van, ja, je kunt misschien, wij staan heel vaak stil bij het evangelie. Ik denk dat we zelfs elke week het evangelie in de gemeente zouden mogen benoemen, misschien wel zelfs moeten benoemen. Want je hebt zoveel afwijkingen. We hebben gekeken naar katholicisme. Geloof plus werken, sacramenten geeft redding. Dat is een ander evangelie. Jehovah getuigen. De mormonen. Zevende dag adventisten. Die gaan allemaal terug naar de wet of vermengen wet met het nieuwe verbond. En zo zijn er nog veel meer. Dus het is toch wel heel belangrijk. Door christendom heen, door alle eeuwen heen, is het evangelie steeds verdraaid geweest. En het was zelfs zo dat we vorige keer hadden gekeken naar Petrus. Maar het gaat erom, Petrus was ook gaan wankelen. Maar het gaat erom, dus de mensen die niet in God geloven, die kun je vergelijken met een rups. Het leeft wel, maar het is een andere schepping dan wanneer je eigenlijk die cocon in bent gegaan. Je gaat door het geloof in Christus, word je één met Christus, je wordt gekruisigd met hem om op te staan in nieuwheid van leven. En dat nieuwe leven is het leven met de geest binnenin je. En zo ga je in nieuwheid van leven wandelen. En dan ben je gered uit genade door het geloof en voor eeuwig kind van God. Je bent dan gered van het eeuwige oordeel door het werk van God. Maar goed, zelfs Petrus was gaan wankelen, hadden we vorige keer gezien in hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 14. En Paulus is eigenlijk aan het zeggen van, hij is eigenlijk twee dingen aan het doen. Hij is aan het uitleggen van, ik ben er niet om mensen te behagen. Ik predik de boodschap van Christus. Ik predik de boodschap die de apostelen ook hebben gepreekt. Dus wat was er aan de hand? Petrus die was lekker frikandel speciaal aan het eten of wat voor varkensvlees dan ook. Met de heidenen. En toen kwamen de vrienden van Jacobus. En toen zei hij, ik ga me even afzonderen van de heidenen. En op die manier dwong hij eigenlijk de heidenen op Joodse manier te leven. En dat lijkt onschuldig, maar Paulus zegt, wacht eens even. Jij gaat nu echt tegen de waarheid van het evangelie in. Dit is niet overeenkomstig de waarheid van het evangelie, hadden we in Galaten 2 vers 14 gezien. Dus ik wil vandaag stilstaan bij de problemen eigenlijk. De problemen als gevolg van het handelen van Petrus, die eigenlijk ontstaan, die in contradictie zijn met wat de Bijbel leert over het evangelie. En natuurlijk wist Petrus al hoe het was, maar hij had hier verkeerd gehandeld. Maar we hadden ook gezien dat er echt valse apostelen, valse broeders, in hoofdstuk 2 vers 4, waren binnengekomen. En die waren ook hun gaan bespioneren om ons tot slaven te maken. Nou, voor hun waren ze in geen moment in de onderdanigheid opzij gegaan, omdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. Dus Satan gaat handlangers sturen die een verdraaide boodschap gaan brengen. Nou, waarom is dit allemaal zo belangrijk wat Petrus zegt? Wat Paulus zegt over Petrus. Je komt in de problemen met de eenheid van de gemeente, zullen we naar kijken. Je komt in problemen met de rechtvaardiging door geloof. Je komt in problemen met de vrijheid van de wet. Daarmee bedoel ik dat je vrij bent van de oude wet van Mozes. Dat je niet meer daarnaar hoeft te leven. Je komt in problemen met het evangelie en je komt in problemen met de genade van God. Normaal heb ik liever een preek met 2 of 3 punten en dan is dat makkelijk te volgen. Maar ik volg gewoon even die verzen die we gaan bekijken vandaag. Dus ik wil ze nu ook lezen en dan gaan we één voor één gaan we die punten bekijken die je hier eigenlijk in tegenkomt. Galaten 2 vers 14 zegt, Paulus, toen ik zag dat zij niet juist wandelden, hij had over de situatie met Petrus en meerdere broeders en Barnabas. Ik zag dat ze niet juist wandelen overeenkomstig de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Petrus in bijzijn van allen, als u die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven? Nou goed, voor wat meer diepgang over de situatie daar verwijs ik naar de preek van, volgens mij was het 2 weken geleden. Maar goed, we willen gewoon verder gaan met de tekst nu. Vers 15, wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet. En ik ga gerechtvaardigd worden vandaag even benoemen als onschuldig verklaard worden. We worden niet gerechtvaardigd onschuldig verklaard uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden, onschuldig verklaard zouden worden uit het geloof van Christus. En niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Wat hier staat, deze twee versen, dit is echt een samenvatting van de kern van het Nieuwe Testament. En dat zie je in de Romeinenbrief terug, en je ziet in andere brieven terug, in Efeze 2 vers 8 en 9. Dit is de kern van wat we een christen gelooft, of zou moeten geloven. Dit is het fundament wat we hier lezen. Uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Dus ik hoop ook jongeren, misschien snap je vandaag nog niet elk woord, want het is eigenlijk keiharde theologie wat we vandaag behandelen. Het is theologie wat Paulus hier vandaag behandelt. Het is een fundament van ons christelijk geloof. Een fundament om een relatie te hebben met God. Een fundament om het eeuwig leven te mogen ontvangen. Gaan we even verder in vers 17. Maar als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, omdat we met heidenen zouden omgaan of wat dan ook, is Christus dan een dienaar van de zonde? Dan zou Christus die zou ernaast zitten. Volstrekt niet. Dat is natuurlijk niet het geval. Want als ik dat wat ik afgebroken heb, die wet van Mozes, weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want je laat zien dat jij zondig bent. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd. En nu komt een heel bekend vers binnen Christendom. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Hele belangrijke zin. Dit is uit liefde van de Heere, die jou persoonlijk heeft lief gehad. Vul je naam maar in. Hij heeft jou lief gehad, Peter. Hij heeft jou lief gehad, Lucas. Hij heeft jou lief gehad, Lestari. Ik noem zomaar random, maar vul je eigen naam erin. Daarom heeft hij zichzelf voor jou en mij overgegeven, Philip. En ik doe de genade van God niet teniet. Ik breek eigenlijk Gods genade niet af door terug naar de wet te gaan. Want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, als we onschuldig zouden kunnen worden door de wet, dan was Christus te vergeefs gestorven. Dan was Christus voor niets gestorven. Dus, problemen met de eenheid van de gemeente krijg je als allereerst. Want in vers 14 zie je dat hij eigenlijk onderscheid begint te maken. Ah, Joden, oh heidenen. En nu zijn er heidenen. Er komen weer Joden bij en ik eet samen met heiden, maar nu komen er weer Joden bij uit de andere club. En dan, we gaan weer scheiding maken tussen die twee. We gaan eigenlijk zeggen dat de ene is superieur aan de ander. En dan kom je in problemen met de eenheid van de gemeente. Want in Galaten 3 vers 26 staat u en verder, u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Niet door werken, hè? Door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebben zich met Christus bekleed. Ik geloof dat dit is in het lichaam van Christus gedoopt worden. Hebben zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Zie, dat doet er niet meer toe, of je nou Jood bent of Griek. Je bent kind van God en Jood of Griek doet er niet meer toe. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want alle bent u één in Christus Jezus. Dus het gaat over je redding. Er zijn mensen die tekst misbruiken. zie, er is geen onderscheid tussen man en vrouw, dus een vrouw kan wel spreken in de gemeente. Oh, wacht even. Er staan natuurlijk nog wel dingen over rollen. En in het huwelijk, hè, is er natuurlijk nog steeds onderscheid. Nou, en nu, dat is een ander topic, maar qua de redding is het niet meer van belang. Dus er is eenheid in het lichaam van Christus. En we hadden gezien in Efeze 2 dat die muur van de afscheiding, die is afgebroken. Er was een muur tussen Jood en niet-Jood, heiden, die heeft Christus afgebroken. En die twee zijn nu één. En op het moment dat jij toch weer dat onderscheid gaat maken, dan ga je eigenlijk zeggen, de een is superieur aan de ander. Maar er is geen superieur volk. En het is ook in strijd met wat Petrus zelf onderwees. Als je Handelingen leest, die hele transitie, die hele overgang van oude verbond naar nieuw verbond, in Handelingen 10, daar had Petrus zelf dat visioen. Een kleed met allemaal dieren, dat kwam uit de hemel. En tot drie keer was er een stem uit de hemel die zei, sta op, slacht en eet. Peter dacht in het begin, ik ben niet gek, ik word hier beproefd natuurlijk. En tot drie keer toe was, sta op, slacht en eet. Waarom? Wat God gereinigd heeft, moet de mens niet voor onrein houden. Wat God geheiligd heeft, moet God niet voor onheilig houden. En dat trok God zelfs zo ver door, niet alleen op de dieren, maar ook op de mens. Dat de mens ineens, de heiden, ook geheiligd was. Door het bloed van, door het evangelie, hè, mocht nu ook de heiden bij de Here komen. En dan zie je zelfs in Handelingen 15, dat Petrus ervan doordrongen is, van God de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven en de heidenen door hun de Heilige Geest gegeven, evenals aan ons. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Nou, goed, dit was waarschijnlijk rond de tijd van de, in ieder geval die situatie die we hiervoor hebben omschreven. Maar in ieder geval, Petrus die wist het. En toch maakt hij hier een misstap door weer dat onderscheid in te brengen. Je komt ook in problemen, hè, als je de wet van Mozes en het nieuwe verbond gaat mengen en het evangelie gaat mengen, kom je gewoon in problemen met de rechtvaardiging door het geloof. Niet de wet van Mozes kan ons rechtvaardigen, kan ons onschuldig verklaren. We kunnen goede dingen doen, iemand kan heel erg goed zijn, zoals Paulus, toen hij nog Saulus heette, was heel erg goed. En heel nauwkeurig die wet van de fariseeën, of de weg van de fariseeën na te volgen. Maar het bracht hem geen redding. Romeinen 10 zegt dat eigenlijk de Joden die proberen hun eigen gerechtigheid tot stand te brengen. Maar de Bijbel is heel duidelijk, als we hier kijken naar vers 15 en 16, wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door geloof in Jezus Christus. We kunnen niet rechtvaardig worden. We kunnen niet onschuldig verklaard worden uit werk van de wet. Want als God jouw werken moet beoordelen, gaat hij ook je zonde beoordelen. Er is maar één manier om van de zonde af te komen. Dat is te schuilen achter het bloed van Jezus. Door het geloof. Dus door het geloof in Jezus Christus zijn we gerechtvaardigd. Ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Nou, de Bijbel is ook wel duidelijk op meer plaatsen, er is geen enkele andere weg. Dus niet de wet van Mozes, werken van de wet van Mozes kunnen ons rechtvaardigen, maar ook geen enkele andere weg. In de islam geloven ze ook dat ze allemaal goede dingen moeten doen. De vijf zuilen moeten vervolgen en houden. En nou ja, het leven is een test, wordt er gezegd. In boeddhisme, ja, dan moet je, de nirvana, dat is eigenlijk die ultieme staat bereiken van dat jij je begeertes controleert, onder controle hebt. En oh, dan kun je in hun ogen het goddelijke bereiken. Reïncarnatie, dat je geleerd hebt in het hindoeïsme. Elke keer reïncarneren, dat is wat ze zeggen, maar dat is niet wat God zegt. Totdat je eigenlijk volmaakt bent in, nou ja, in alles wat je geleerd hebt. Of sikhisme. Doe goed en mediteer. En zo zijn er zoveel afgoderijen, zoveel religies die allemaal zeggen, de mens probeert met werken God te bereiken of het goddelijke te bereiken. Dus allemaal ploeteren. En het christendom is hun enige religie wat echt totaal anders is. Daar reikt God uit naar beneden. God bereikt de mens door zijn werk. Hij zegt, ik heb een werk gedaan. Dus we zeggen, we zijn gered uit genade door het geloof, niet uit werken. Ergens zou je kunnen zeggen, we zijn wel uit een werk gered, maar dat is niet ons werk, maar het werk van Christus. Dat hij stierf voor onze zonde, dat hij stierf aan het kruis, dat hij onze zonde droeg. En dan hadden we in Romeinen 4, hadden we eerder gezien, dat laatste vers, Romeinen 4, vers 25, dat Jezus om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Onschuldig verklaard door het werk van de Heere. En door het geloof in hem worden we onschuldig verklaard. Er is geen andere weg. En daarbij is dus geloof is de sleutel. Jongelui, als je iets moet onthouden van de preek van vandaag. Geloof is de sleutel tot het eeuwige leven. Jezus is de weg natuurlijk. Hè? Hij is ook de deur. Maar het geloof is eigenlijk de sleutel die op de deur past. Hè? We kunnen alleen door Jezus het eeuwige leven krijgen. Alleen door die nauwe poort naar binnen. Maar een geloof in Jezus, vertrouwen dat hij het heeft gedaan voor ons, dat hij ons redt, dat is de sleutel tot het eeuwige leven. Maar dan wel geloof in het juiste, geloof in het werk van Jezus. Dus niet de wet van Mozes rechtvaardigt ons. Dus moeten we er ook niet naar teruggaan. En ook even stilstaan bij wat is dan die rechtvaardiging. We weten dat de mens, hier zegt hij vers 16, niet gerechtvaardigd wordt uit het werk van de wet, maar door het geloof in Jezus. Ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit geloof. Ik zei al, vandaag gebruik ik even het woord onschuldig verklaard voor die rechtvaardiging. Ik denk dat je het zo kan omschrijven, rechtvaardiging is de daad van God, waarbij hij de gelovige zondaar rechtvaardig verklaart, onschuldig verklaart in Jezus Christus. Dus rechtvaardiging is de daad van God. En hierbij is eigenlijk, elk woord is belangrijk. Rechtvaardiging is de daad van God waarbij hij de gelovige zondaar rechtvaardig verklaart in Jezus Christus. Het is dus een daad van God. Het is geen lang proces of zo. Het is wanneer wij geloven in Jezus Christus, wanneer wij vertrouwen dat hij voor ons gestorven is, hij onder zonde gedragen is, boem, ineens verklaart hij ons rechtvaardig, onschuldig. Dat is een daad en geen proces, zoals al die andere religies, zoals al die Joden een ploeteren zijn. Ze zijn verblind, zegt 2 Korinther 3 en 2 Korinther 4, zeggen ook de goddelozen zijn verblind. Ze zijn een ploeteren, ze proberen goed te doen met evangeliseren, spreken we zo vaak mensen. Ja, die denken dat ze goede mensen zijn en het wel goed komt wanneer ze voor de troon van God komen te staan. Maar we hebben die daad van God nodig. Het is ook zo dat we zijn gerechtvaardigd door het geloof. Hè? Dus het is een daad van God die ons rechtvaardig verklaart, onschuldig verklaart. En dat betekent dus ook dat er geen wedergeboren is. Je wordt opnieuw geboren dan, je ontvangt de Heilige Geest. Er is geen wedergeborene meer gerechtvaardigd dan anderen. Dus dat betekent dat Paulus heeft ontzettend veel gedaan. Je zou denken, dat is echt een super christen. Die is echt ontzettend goed in het dienen van de Heer. Maar hij is geen millimeter of geen haar meer rechtvaardig dan jij of ik die in Jezus geloven. Het maakt niet uit wat je allemaal gedaan hebt voor God. Het maakt ons niet meer of minder rechtvaardig. We zijn allemaal evenveel gerechtvaardigd in hem. Het is ook dus een instant onmiddellijke transactie tussen God en mens. Als wij betalen in de winkel, duurt het dan 3 dagen voordat het geld betaald wordt? Nee, het is onmiddellijk. Of we geven geld, of met de pin, dat gaat ook onmiddellijk tegenwoordig. Een onmiddellijke transactie vindt plaats. Dus op het moment dat wij geloven in Jezus, op het moment dat we geloven dat hij voor onze zonde is gestorven, dan vindt er een onmiddellijke transactie plaats. Het is echt een juridische handeling vanuit de ogen van God. Juridisch, dat betekent, het is een rechtszaak. Dat zie je ook in de Romeinenbrief. Eerst begint hij met een rechtszaak. De hele wereld is schuldig voor God. Maar nu word je rechtvaardigd door het geloof. Dat is Romeinen 4 en Romeinen 5. Dus Het is niet alleen een daad en geen proces. Het is een daad van God. God die doet het. God die bestempelt jou, die verklaart jou rechtvaardig en onschuldig. Dus het is een daad en geen proces, maar het is ook belangrijk te beseffen, het is een daad van God. Dus rechtvaardiging is de daad van God. Die zin nog een keer, rechtvaardiging is de daad van God, waarbij hij de gelovige zondaar rechtvaardig verklaart, maar dat is wel in Jezus Christus. Het is niet door werken, heel duidelijk, niet door werken van de wet, maar door geen enkel werk kunnen wij gered worden. Dus net zoals een rechter dus op het eind van een zaak zijn vonnis velt, en dit is het vonnis, hè, dan is het vonnis door God gegeven over jou en mij onschuldig verklaard. Hij is rechtvaardig verklaard omdat hij of zij geloof heeft in de daad die ik heb gedaan. Ik ben naar de aarde gekomen. Ik heb die missie volbracht. Al die profeten hebben verteld. En Jesaja 53 vertelt daarvan dat God dit ging doen. En op veel plaatsen. En hij heeft alle ongerechtigheden heeft hij op zich genomen. Het is de daad van God. En dat is super goed nieuws. Het is niet alleen maar de daad van God instand. Het is niet maar alleen maar de daad van God van, oh, wauw, onschuldig verklaard. Maar het is ook nog eens voor eeuwig. Voor eeuwig zijn we dan verbonden in hem. Zo is dan wie in Christus een nieuwe schepping, het oude, is voorbij gegaan. Christus leeft in mij, zegt hij in Galaten 2 vers 20. Daarbij is het ook belangrijk om te benoemen, ik zei elk woord is belangrijk in die zin, rechtvaardiging is de daad van God, waarbij hij de gelovige zondaar rechtvaardig verklaart in Jezus Christus. Rechtvaardiging is dus alleen voor wie erkent zondaar te zijn. Want het is voor de gelovige zondaar. Zo zie je dus in Matteüs 9 vers 13, dat Jezus op een gegeven moment zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Er waren mensen, fariseeën, die dachten dat zij rechtvaardig waren. Toen we door het Lucas evangelie gingen, uit mijn hoofd was Lucas 18, had je die ene tollenaar, ik weet niet of je hem nog kan herinneren, helemaal vervuld met hoogmoed. En er was daar een tollenaar, hè, zo'n belastinginner, zo'n valse man die de boel had opgelicht. Maar die was doordrongen dat hij een zondaar was. En die stond daar op zijn borst te kloppen. Oh, wees mij zondaar genadig. Heer. En hij durfde zijn ogen nog niet op te richten naar de hemel. En die fariseeën die stond daar van, ik dank u Heer dat ik niet ben zoals hij. Hij vond zichzelf zo rechtvaardig, ze vonden zichzelf zo goed in wat zij allemaal deden. Maar het was allemaal uiterlijke religie. Het volk nadert mij met de mond, hè, maar hun hart is ver van mij. En ze hadden het gebod van God aan de kant gezet om zich aan eigen overlevering te houden. Ze waren helemaal niet daarmee bezig. Dus ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen. En die bestaan natuurlijk niet, hè, rechtvaardigen, zonder Christus, maar mensen die denken dat ze rechtvaardig zijn, je moet erkennen dat je een zondaar bent. En iemand die erkent dat hij zondaar is, zoals die misdadiger aan het kruis. Jezus zei, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Dus doordat Petrus zich afzonderde van de heidenen, negeerde hij de waarheid dat rechtvaardiging alleen door het geloof komt. Hij wist het wel, maar zelfs in ons handelen en wandelen moeten we daar ook naar leven. In die vrijheid van de wet. Sommigen willen toch weer listellig de Sabbat. Sommigen willen toch weer listellig voedselwetten. Of toch weer listellig die Joodse feesten. Of toch weer, nou ja, enzovoort. Maar ja, daar gaat hij zo ook op in. Dus dan gaan we naar vers 17 en 18. Als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Dus we zijn eigenlijk vrij van die wet. Dus de vrijheid van de wet. Als je zo gaat handelen, zoals die valse leraren, of in ieder geval Petrus, die struikelt hier dan. Petrus had zelf gezegd van, hè, wel nu dan, in Handelingen 15, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. He, dus dat juk, dat was eigenlijk gewoon die wet. De wet van Mozes om die volledig te kunnen dragen. Dat kon geen mens. Lees maar eens het Oude Testament. We hebben vorige week nog gekeken naar Jozua en Caleb. Nou, geweldige geloofshelden. Als je kijkt naar hoe dat volk handelde naar God, het was een en al drama. De wet was net gegeven. En door de tijd heen, je ziet gewoon, het gaat continu mis. Er zijn enkelingen die door het geloof wandelen, maar de rest, dat is een en al falen. Dat was een juk. Sommige christenen misbruiken dit overigens. En die zeggen van, ja, maar in Christus hoeven we niks meer. Nee. Als we in Christus zijn, is het natuurlijk een nieuw verbond. En God heeft in Titus 2, vers 14, zegt hij wel, dat Jezus zich heeft overgegeven om een volk te roepen, wat ijverig is in goede werken. Maar niet om rechtvaardigheid te verdienen, maar om God te eren, om in zijn dienst te zijn. Maar goed, daar komen we nog op bij Galaten 5 en Galaten 6. Paulus, die zegt eigenlijk, ja, Petrus, redding komt niet door de wet, maar door geloof. Waarom ga je terug naar de wet? He, door van heidenen af te zonderen. Dus ja, hij zegt hier in vers 17, als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, he, door het geloof, waar hij het net over gehad heeft, als je zegt, ja, maar je moet dat van de oude wet erbij doen, en wij doen dat niet, en dan zouden we dus eigenlijk zelf zondaars blijken te zijn. Is Christus dan een dienaar van de zonde, zou je kunnen zeggen? Leidt Christus ons dan om te zondigen? Nee, dat slaat nergens op. Nee, in Christus is er een nieuwe tijd aangebroken. Niet meer oude wet, maar nu het nieuwe verbond. En die twee moet je niet mixen. Want dan zeg je, oh, of ik doe werken van de wet, maar dan moet je ook de hele wet houden, of ik ben in Christus. Dus Paulus zegt eigenlijk, als we zondaars blijken te zijn, omdat we met heidenen omgaan, is Christus dan een dienaar van de zonde. Dan zou hij ernaast zitten. Romeinen 3 vers 20 en heel veel andere plaatsen, zoals we net ook hebben gelezen, is heel duidelijk. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Dat was het doel van de wet, om zonde te laten zien. Galaten 3 vers 10. Allen die uit werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Vloek van het eeuwige oordeel, maar je hebt ook allemaal vloeken in Leviticus 26 en Deuteronomie 27, 28. Dat is echt heel heftig, echt heel erg zwaar. Lees het maar eens door. Nou ja, dan krijg je echt wel even een stukje vrezen des Heer. Als je dat leest, wat voor vloeken er staan om van die wet af te wijken. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Dus zoals een leraar voor de klas staat, zo leert de wet ons wat zonde is. Hè, en dat is een leermeester, maar tot Christus. En dan zie je van, ah, ik kan dat niet houden, ik ben schuldig, ik ben zonde, ik heb Christus nodig. Dus dat is eigenlijk het volgende plaatje, een beetje shocking plaatje. Maar je leest de Bijbel en je ziet, ik ben in zonde. Ik ben dood. Ik ben zonder God. Ik ben afgesneden. Oh, wee mij. Helemaal, ik ben bezoedeld. We hebben zelfs vorige week nog gezien van arglistig is het hart. Ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Dat is wat er aan de hand is wanneer we de wet lezen. De wet van Mozes die laat zien van, we zijn allemaal schuldig. Allemaal was gelogen. Allemaal was Gods naam verkeerd gebruikt. Allemaal was een andere afgod opgetuigd in ons leven. Of met begeerte naar de vrouw van je naast gekeken. Of met begeerte naar spullen gekeken. We zijn allemaal schuldig. Maar God biedt zijn barmhartigheid nog steeds aan. Maar die wet die laat gewoon zien hoe erg je koorts hebt. Hoe erg je ziek bent. En de een is misschien meer ziek en heeft meer overtreding dan de ander. Maar we zijn allemaal schuldig. Is die wet dan slecht? Nou, dat wordt ook in de Romeinenbrief behandeld. Nee, de wet is goed. De wet van de Heer is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. Ik moet zeggen dat ik soms echt heel mooi vind om stukken uit de wet van Mozes te lezen. Om Gods goedheid te zien. Om zijn heiligheid te zien. In Leviticus lees je continu, ik ben de Heer. Ik ben heilig. Wees heilig. Ik, de Heere, ik ben heilig. Ik ben heilig, zegt hij continu door. En dan zie je, de wet van de Heer is volmaakt. Hij wil een volmaakte situatie van de mens. Maar we kunnen het niet. Zodat we alleen maar kunnen erkennen, er is maar één goed en dat bent u, God. Maar wat doet de wet met ons? Het brengt iets in ons teweeg. Het brengt iets teweeg waarvan we zeggen, oh, het zit niet goed met mij. Het is betrouwbaar, het geeft eenvoudige wijze. Heel een mooie psalm overigens hier. Romeinen 7 vers 10 zegt ook, het gebod dat tot leven had moeten leiden. Als we volmaakt konden houden, kon het tot leven leiden natuurlijk. Want de mens die deze dingen doet, zal leven. Ja, Jezus heeft het gedaan. Die zal leven. Alleen de mens kan het niet. Zo is de wet heilig. De wet is zuiver, het is goed. Het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Alleen wij niet. En het laat zien wat onze toestand is. Dus even nog vers 18 ook. Als ik dat wat ik afgebroken heb, die wet, als ik dat weer op ga bouwen, hey, we moeten wel de feest houden. We moeten wel terug naar de Sabbat. De Sabbat was overigens een teken voor de Joden, hè, van de uittocht. Zodat ze de uittocht konden gedenken, Exodus 31. Maar als ik dat wat ik afgebroken heb, die oude wet, weer opbouw, en dus ik ga wel feesten houden, ik ga wel die voedselwetten leerstellig houden, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. We gaan die wet weer optuigen, dit gaan we weer opnieuw opbouwen, maar daar is Christus voor gestorven. Dat is oud, dat is het oude verbond, zegt Hebreeën ook. En dan gaan we weer in die wet kijken en dan zien we van, ja, hé, ik ben in overtreding. Dus het is niet erg om die wet te lezen, maar als we hem weer willen toepassen, dan bewijzen we daarmee dat we een overtreder zijn. Hij zegt, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Door de wet, omdat ik heb die wet gezien. Door die wet ben ik voor de wet gestorven. Ik heb die wet gezien, ik kan hem niet houden, ik ben schuldig, ik moet sterven met Christus. Dat is eigenlijk zijn boodschap. Nou, dan komt hij, hè, dus, nou, dat is het evangelie, hè. Als je weer terug wil naar die oude wet, dan kom je ook in problemen met het evangelie. Want het evangelie volgens 1 Korinthe 15, ik denk dat we het inmiddels wel weten, hè, dat is dat we moeten volhouden in het geloven en vasthouden. En dat is wat zalig maakt, dat is wat redding geeft, want eeuwig oordeel, wat is het evangelie? Dat is dat Christus is gestorven, hij is begraven en hij is weer opgestaan. Het evangelie is dat Jezus is gestorven, hij is begraven en hij is opgestaan. Dat is de meest simpele vorm van het evangelie. Nou goed, als je dan kijkt in Romeinen 6, vers 4. Er zijn heel veel parallellen. We hebben overigens de Romeinenbrief ook helemaal doorheen gepreekt. Waarin het ook allemaal heel duidelijk wordt. In Romeinen 6, vers 4 tot 6, dan lees je dat wij zijn met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zou ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Vrij van de zonde. Nou, wat staat hier? Ik vind het altijd mooi om bij vers 5 en 6 te beginnen. Hè? We zijn met hem één plant geworden. Hè? Helemaal één geworden met Christus. Als we één geworden zijn met Christus, zijn we gelijk gemaakt aan hem in zijn dood. Dus we komen tot geloof en dan sterven we eigenlijk af. Dat oude leven laten we achter. Dus van die bijeenkomst van, ja, steek je hand op omhoog en ja, je bent een keer voor God en is alles klaar. Het is dat, ja, aan de ene kant, dat is het. Je moet geloven in Jezus, maar je wordt één met hem. Je gaat sterven met hem. Dan zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. En dan zegt hij dus in vers 6, en dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dus we komen bij Jezus, we zien door de wet, wij zijn niet goed. De Joden hebben de wet op papier, maar de heidenen in het geweten, in het hart. En dan zien we van, oh, maar in hem is redding. Je wordt onschuldig verklaard, maar je sterft dan ook met hem. Dus je oude leven aflegt, kruisig met hem, dus één worden met hem. We gaan natuurlijk niet letterlijk aan het kruis. Ik heb hier geen littekens zoals Jezus had, maar geestelijk sterven met hem. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. Dat is klaar, dat gaat weg. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. En omdat die oude mens sterft, gaan we die begraven. En dan is vers 4, hij spreekt tot mensen die zijn al tot geloof gekomen, die zijn al gedoopt. En dan legt hij uit, wij zijn met hem begraven door de doop. Waarom? Omdat je gestorven bent met Christus. Begraaf je die oude mens door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Nou, straks staan we op net als Jezus, maar dat nieuwe leven begint nu al. Ik vind dit plaatje vind ik dus heel mooi. Het is eigenlijk hier dat bovenste, dat is Jezus. Dat gaat over Jezus. Jezus is echt gestorven aan het kruis. Hij is echt begraven in een graf. En hij is echt opgestaan uit de dood. Hij is er meer dan 500 man verschenen, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Ga er nog maar naartoe. Ja, niet wij, maar zij konden er naartoe. We hebben Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, allemaal getuigen die schrijven over de opstanding van Jezus. We hebben nog 4 getuigen in de Bijbel die het allemaal bevestigen. En die schrijvers hebben de dood en opstanding van Jezus bevestigd. Nou is het zo dat als wij tot geloof komen, we bekeren ons, dan worden wij één met Christus, dus wij sterven ook. Dan word je niet begraven in de grond, maar begraven door de doop in de dood. Een waterbegrafenis. Om op te staan in nieuwheid van leven. Dat begint nu al, maar straks met een nieuw lichaam. En die opstanding in nieuwheid van leven is dat Christus in ons komt wonen. En dat is die Galaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij door zijn geest. Nou, er is nog iets gebeurd. Omdat wij gestorven zijn, heeft dat nog een gevolg. Dat zegt hij in Romeinen 7. Romeinen 7, vers 1 tot 4. Omdat wij gestorven zijn, is er nog iets aan de hand. Romeinen 7, vers 1 tot 4, eigenlijk verder ook, maar gaat over vrij zijn van de wet. Waarom? Hij zegt, broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang een mens leeft. Klinkt dat logisch? Een wet heerst over een mens zolang een mens leeft. Dus stel, ik rijd door rood, krijg ik een boete. Ik doe een bankoverval, krijg ik een gevangenisstraf. Nou, die straf die geldt, die wet die geldt zolang ik leef. Als ik niet meer leef, ja, kunnen ze me nog wel levenslang geven, maar ik ben er niet meer. Die wet is niet meer op ons van toepassing. Op dezelfde manier spreekt hij over de wet van Mozes, die heerst zolang iemand leeft. Nou, neem dan bijvoorbeeld, de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zolang zij geen overspelige is, als zij de vrouw van een andere man wordt. Het huwelijk is levenslang, zegt hij hier. Behalve als je sterft. Maar als iemand tijdens het huwelijk met een ander gaat, overspel. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren. Dus eerst waren leefregels die eigenlijk ons beschuldigden. Jij doet het niet goed, maar nu zijn we dood. Die wet heerst niet meer over ons. Opdat u aan een ander zou toebehoren. En heel terecht hebben de vertalers hier ander met een hoofdletter A geschreven. En dat gaat over Christus. Namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Zie, vrucht dragen voor God. We horen nu bij hem, om vanuit het geloof, vanuit de liefde, al biddend vanuit de kracht van de Heilige Geest, gaan we Gods wil doen. We zijn niet meer onder het oordeel. We zijn niet meer onder die wet. We zijn niet meer verbonden aan die wet. En hij haalt eigenlijk een huwelijk daarbij aan. Van, hè, zoals het werkt in een huwelijk. Pas als je sterft, dan ben je vrij om te trouwen met een ander. Of als de ander sterft, dan ben je vrij om te trouwen met een ander. Zo ook, wij zijn nu gestorven aan die wet en we behoren nu aan Christus toe. Dus, kortom, we zijn gered. Terug naar Galaten. We zijn gered door geloof in Christus. We leven door geloof in Christus, want we zijn gestorven met ons oude leven. Gestorven aan de wet. We leven nu dus door geloof. We zijn dood voor de wet. Dus eigenlijk teruggaan naar Mozes is eigenlijk teruggaan naar de begraafplaats. En dus eigenlijk, Petrus, waarom ben je een maaltijd aan het houden op de begraafplaats? Waarom zijn die valse leraren op de begraafplaats? Ze willen ons terugbrengen naar die begraafplaats. Dat we een beetje rond ons graf gaan rondhangen. Nee, daar zijn we aan gestorven. Dus nu leven in geloof in Christus. En niet meer die vermenging met de oude wet. Dus dat is een nieuwheid van leven. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En het nieuwe verbond geeft aan van hoe we dan wandelen. Christus heeft die oude wet vervuld. En die wordt ook in ons vervuld in het nieuwe verbond. Dus ja, al die andere wegen, Babel had zijn eigen religies door alle eeuwen heen, liet net al wat religies zien, die kunnen niet bij God komen. Onze eigen ideeën kunnen ons niet bij God brengen. De wet kan ons niet bij God brengen. De 10 geboden niet en de totaal 613 geboden van Mozes ook niet. Uiterlijk vertoon, Adam maakte zijn eigen kleren, maar God zei, nee, ik slacht een dier, ik heb een offer voor jullie bereid. Mensen in de dagen van Noach, die dachten het ook op hun eigen manier te doen. Die zijn afgesneden. Dus er is maar één manier om bij God te komen, dat is dat God ons onschuldig verklaart in Christus door het kruis. Hoe gaat dit? Als je met je mond de Heer Jezus beleidt en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zul je zalig worden, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, met de mond beleidt men tot zaligheid. Het is echt een hartenkwestie. Het is geen formule uitspreken, het is geen, ik zeg even iets. Nee, het is echt met je mond de Heer Jezus blijven. Dus je erkent ook echt dat Hij Heer is, dat je onderwerpt aan Hem en in vertrouwen Hem gaat volgen. Dat is het geloven. Dan zul je zalig worden. Met het hart gelooft men tot gerechtigheid, zodat je onschuldig verklaard wordt en met de mond beleidt men tot zaligheid. Dus alleen Jezus plus niks geeft redding. Ik zeg even bewust plus niks, want iedereen wilde plus dit en plus dat en plus zus en plus zo. Dus heel bewust plus niks. Jongelui, misschien snap je niet elk woord van wat vandaag gezegd wordt. Maar als je ooit iemand hoort zeggen, je moet geloven in Jezus. Oh, en dit moet je ook nog doen en dat om gered te worden. Dan moeten alle alarmbellen afgaan. Dan klopt het niet. Daar waarschuwt Paulus voor. Daar ging het mis met de Galaten. Want als we verder lezen, dit is een heel mooi stuk, maar meteen hoofdstuk 3 vers 1. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Nou, hoe ben je nu geëindigd? Bent u zo dwaas, zegt hij in vers 3. Best wel pittige taal. Kun je je voorstellen dat ik hier vandaag zou staan of iemand. O, dwaze mensen van huis van God. O, dwaze Eindhovenaren. Ja, krijg je meteen allemaal mensen van waar is de liefde, hè? Nee, het is uit genade ben je zalig geworden door het geloof. Niet uit u, het is een cadeau van God. Niet uit werk, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. We zijn gered voor goede werken en niet door goede werken. En goede werken die Christus nu van ons vraagt. Jezus zegt wel, wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is die mij lief heeft. Maar het gaat niet over de geboden van Mozes, het gaat over de geboden van Jezus. Niet om gered te worden, maar om de Heere te behagen. Dus de problemen met Petrus handelen geeft problemen met de eenheid van de gemeente, geeft problemen met de rechtvaardiging door het geloof, geeft problemen met de vrijheid van de wet, geeft problemen met het evangelie, teruggaan naar de begraafplaatsen eigenlijk. Hè? En het geeft problemen met de genade van God. Nou, dat is vers 21, maar nog heel even naar vers 20. Ik ben dus met Christus gekruisigd. Nou, we keken naar Romeinen 6. Dat is ook heel duidelijk van, ik ben met Christus gekruisigd. Dan heeft hij het over, hè, dus die begrafenis, één geworden met Christus. En dan zegt hij niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dus dan zoeken we ook wat Christus wil. Hoe wilt u verheerlijkt worden? Wat heeft u gevraagd? Maar leeft Christus ook in jou? Dat is de vraag. Het is heel mooi om te zeggen, maar is het ook waarheid voor je dat Christus in je leeft? Of zeg je nou, ik heb een heleboel dingen die ik zelf eigenlijk ook allemaal wil. Nou, laat Christus maar een beetje aan de kant staan. Of krijgt Christus alle ruimte? En voor zover ik nu in het vlees leef, het vlees, we hebben nog niet een nieuw opstandingslichaam. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven, zegt 1 Korinther 15. We zitten nog in het lichaam van vlees, wat nog gekoppeld is aan de zondige wereld, wat nog een verdorven hart heeft. Maar zover ik nog in het vlees leef, ik ben een nieuwe mens van binnen, maar die oude natuur, die wil mij nog een beetje de andere kant op slepen. Een beetje heel erg. Maar Christus leeft in mij. En zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dus continu leven door geloof. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En waarom? Hij heeft mij lief gehad en zichzelf voor mij overgegeven. Christus heeft ons lief gehad. Zoveel liefde dat hij zijn hele leven opgeofferd heeft. En niet zomaar even van, oh, het was in één keer klaar. Het was een heel zwaar offer. De afslachting van Christus hebben we vaker gezien. Dat deed hij uit liefde voor jou en mij. Om jou in één klap als daad van God onschuldig verklaren, zodat God de Vader zegt, dit offer is voldoende, dit offer is mij wel behagelijk. En alleen hierin kun jij onschuldig verklaard worden. Nou, zegt hij in vers 21, ik doe de genade van God niet teniet. Judaïsten, die de oude wet wilden houden, wilden wet en genade mixen. En Paulus zegt, onmogelijk, dan zet je de genade aan de kant. Hij zegt, ik doe de genade van God niet teniet. Ik breek Gods genade niet af. Hè, door terug te gaan naar de wet. Want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus voor niks gestorven. Als jij onschuldig verklaard kon worden door de wet, dan is het gewoon, ja, wat is het dan? Te vergeefs. Dan is hij voor niks gestorven. Dan had je het zelf ook wel kunnen redden. Maar dat kan niet. Romeinen 11 vers 6 vind ik zo mooi. Er zet genade en werken tegenover elkaar. Als het door genade is, is het niet meer uit werken. Anders is genade geen genade meer. Genade, als het gratis is, als het een geschenk is, is het niet meer uit werken. Anders heb je het verdiend, toch? Anders is genade geen genade meer. Als het uit de werken is, als het iets is wat je verdient, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Het is, iets is of uit werken of het is genade. En genade zegt eigenlijk aan het kruis, Johannes 19, vers 30. Daar riep Jezus uit, het is volbracht. Het is volbracht, de prijs is betaald. Dus Christus is niet tevergeefs gestorven. Rechtvaardiging komt uit genade door het geloof in Jezus Christus. Dus, hoe word je een nieuwe mens? Hoe kun je zeggen, ik ben met Christus gekruisigd, niet meer ik leef, maar Christus leeft mij? Door je te geloven in het offer van Jezus. En dan is het, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Het is niet alleen maar, hoe moet ik dat zeggen? Het is niet alleen maar wanneer je teruggaat om bepaalde ceremoniële wetten te doen, zoals feestdagen of wat dan ook. Maar het is ook wanneer je in zonde gaat leven, dan zit je eigenlijk nog in dat rupsenleven te leven, zeg maar. En we struiken allemaal wel eens en daar mogen we vergeving voor vragen natuurlijk, maar bewust in zonde leven, dat hoort niet meer bij een christen thuis. Dan zie je ook in Galaten 5 toch even een stapje vooruit. Hij zegt, In Galaten 5, vers 16, wandel door de geest en u zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. Het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Dat is die genade, wanneer je door de geest geleid wordt, ben je niet onder de wet. Maar als je weer zonde gaat doen, ga je eigenlijk zeggen, ja, kijk, dan zit je weer te laten zien dat die wet goed is en je jou schuldig heeft verklaard. En dus, hij zegt, het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, tovenarij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, terug naar het oude verbond bijvoorbeeld, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg. Zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dat leven maakt mensen schuldig en dat is wat de wet laat zien. Maar de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, dat is die vrijheid, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. En als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Nou, misschien nog een beetje lastig allemaal, maar daar gaan we later nog wel bij stilstaan. Maar in ieder geval, dat is het leven in vrijheid is leven op een manier die God behaagt. En niet vrijheid zoals sommigen zeggen, waar de geest van de Heer daar is vrijheid, dus we doen maar waar we lekker zin in hebben. Dat is helemaal niet wat God bedoelt. Dan moeten we de Korinthe en Galaten brieven goed lezen. Ik denk even samengevat kun je zeggen, de mensen leven in duisternis. En dus daarom is die man helemaal donker, zeg maar. Hij leeft in duisternis. De Heilige Geest woont niet in die persoon, die is niet opnieuw geboren. Maar wanneer het evangelie aangenomen wordt, gered, uitgenaden door het geloof, gaat die blokkade weg, dan word je opnieuw geboren. Maar dat hoofd, dat is nog donkergrijs. Zie je dat? Dat is donkergrijs. Maar die Heilige Geest, laten we even zeggen, dat is dat blauwe, dat is al in die persoon gekomen. Maar hij zit nog best aan die wereld vast, dat rode, zeg maar. En dat, nou, op een gegeven moment ga je groeien, leven door de Geest, leven uit genade, je vullen met het woord van God. En dan krijgt de Geest steeds meer ruimte. Zie je, dat verstand wordt steeds lichter, steeds minder donker. Dat is veranderd worden door de vernieuwing in je denken. Dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En uiteindelijk, het volmaakte beeld heeft Jezus gegeven, dat is vol leven door de Heilige Geest. Vol leven in heiliging. En daar is God met ons bezig om te zeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dus in de wereld is het, alles draait om ik. Hè? Ik ben wel goed genoeg, ik ben een goed mens. Maar ook, ik doe wat ik zelf wil. Ik leef wel in zonde en kan daarmee wegkomen. Het gaat allemaal om ik. En dan is het niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Maar we zeggen het wel, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Maar stiekem is die ik er nog wel, hè? Die zegt nog van alles. Ja, ik doe toch nog dit en dat. Maar dat wordt steeds minder. Zie je dat? Jezus moet weer worden, hij moet meer worden, ik moet minder worden. En dan zie je dat die verslaving aan de wereld of die begeerte, dat wordt dan, die begeerte is er wel, maar je geeft er minder gehoor aan, zeg maar. Dat is eigenlijk waar de Galatenbrief over gaat. Maar goed, het evangelie, het is een nauwe poort, een smalle weg. Niet een wet, niet een andere religie, niks. Niet je eigen wil doen kan ons redden. En daar staan we dan, hè, daar, bij dat kruis en roepend naar de wereld. Je gaat de afgrond in, we redden ons wel, nee. Blijf het evangelie verkondigen, geloof in het evangelie en dat het echt God is die mensen onschuldig verklaart. En er zijn mensen die het willen horen, maar het nog niet gehoord hebben. En daar zijn we op uit. En er zijn ook massa's mensen die het niet willen horen. En dat is vreselijk, maar het is een eigen keus. Hoe reageren wij hierop, op deze boodschap? Ben ik gered door de genade van God? Probeer ik de wet van Mozes met genade te mixen, zoals zoveel ook christelijke religies doen? Verblijd ik mij, omdat ik gerechtvaardigd ben in Christus? Dit is ontzettend goed nieuws. God heeft het voor jou gedaan. En daar mogen we ons in verblijden. Wandel ik in de vrijheid van de genade. Niet gebonden aan zonde, niet gebonden aan de wet. Ben je al gedoopt? Verdedig ik de waarheid van het evangelie, zoals Paulus doet. Hij stelt het hier als een voorbeeld. En wandel ik oprecht en waardig in de waarheid van het evangelie, dat leven van de geest? Ben ik bezig te groeien, de gemeente continu trouw te bezoeken, trouw te dienen en de Heere te behagen in alles? Dat is het leven in vrijheid. Dus geloof in Christus geeft leven, het eeuwige leven, de bekering, maar ook het leven met Christus en niet de wet.